Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en jullie hier in de kerk en u allen die thuis of elders met ons deze dienst meebeleven van harte welkom. Vanavond gaat dominee Boele uit Polsroek bij ons voor. Na de dienst is er het maandelijks gebedsmoment hier in het koor van de kerk. Op initiatief van het ICO is er donderdag 3 juni weer het maandelijks gebedsmoment voor de stad in de Sint-Niklaasbasiliek. Dit begint om 7:15. We herinneren u aan de jaarlijkse gebedsnacht van Open Doors van 5 op 6 juni. Praktisch sluiten we bij dit initiatief aan op 6 juni vanaf 10:00 s'avonds tot ongeveer middernacht. In het kruispunt. Een ieder is uitgenodigd mee te bidden voor onze vervolgde broeders en zusters. Als eerste lied zingen we voor zover mogelijk staande lied 242 uit Weerklank. In de naam van Jezus zingen we een loflied op de Heer Jezus en heel de wereld mag dat weten. Na het zingen van dit lied is er gelegenheid voor persoonlijk stil gebed. En namens de kerkraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus, door de werking van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zetten deze dienst voort met het zingen van lied 194. Heer, ik hoor van rijke zegen. En we zingen de coupletten 1, 2 en 3. Wij belijden het geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en we zingen als antwoord daarop van Psalm 86, de weerklankspsalm, en daarvan het vierde vers, dat begint als een gebed: leer mij naar uw wil te handelen, en dat eindigt als een lofzang: Heer, ik mijn God, ik zal u loven, heffen het ganse hart Naar boven, ja, uw naam en majesteit loof ik tot in eeuwigheid. Het vierde vers van Psalm 86. Belijden wij het geloof en spreekt u met mij mee in uw en jouw hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees, ons lichaam, en een eeuwig leven. Amen. Zullen we samen bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Laten we bidden. Ja, Heere, mogen de woorden die we zojuist gezongen hebben ook zo leven in ons hart. Dat het ons verlangen is, onze intentie om zo in het leven te staan, dat we ons door u laten leiden, door uw woord, door uw geboden, door uw geest. Daar gaan we vanavond ook bij stilstaan. Een van de werkzaamheden van de Pinkstergeest. En dat dat ook ons verlangen is om uw naam te loven en groot te maken. Dat is wat u als grote doel voor ogen had toen u de mens schiep aan het begin van de wereld. Maar door de val in de zonde zijn de dingen zo in een ander licht gekomen te staan. Maar we danken u, Heer Jezus. En we hebben dat de afgelopen maanden mogen gedenken, hoe u naar deze aarde kwam, afdaalde, om ons op te zoeken in de diepte, om ons op te halen en te brengen op die weg naar het leven, dat u daar alles voor in orde hebt gebracht. En dat dat het evangelie is, dat elke keer weer verkondigd mag worden. En dat we vorige week ook hebben mogen gedenken dat uw geest uitgestort is. En dat u, Heer Jezus, het verzekerd hebt dat die geest niet meer weggaat tot de dag dat u terugkomt op de wolken van de hemel. En daarom mogen wij geloven dat waar uw woord is en waar uw gemeente samenkomt, al zijn het er maar 2 of 3. We denken ook op deze dag aan de vervolgde kerk, deze zondag van de leidende kerk. Onze broeders en zusters die met soms maar een paar elkaar opzoeken en bemoedigen en samen kerk zijn. We denken aan hen en we bidden voor hen. En dat u het beloofd hebt, dat u daar in het midden bent. En dat kunnen we niet altijd evenveel merken, maar dat is ons gebed vanavond. Dat we dat ook mogen merken, dat uw woord met zoveel kracht verkondigd mag worden. En met zoveel kracht aan ons hart gelegd wordt, dat er voor ons geen ontkomen aan is. Dat wij uw stem gaan verstaan. Daar bidden wij u om, Heren. Dat alle stoorzenders en alle stemmen die er om ons heen klinken, die ons van onze aandacht willen, onze aandacht van u willen afhouden, dat die het zwijgen op worden gelegd. En dat wij alleen uw stem zullen horen. We gaan straks de Bijbel openen en lezen met elkaar. Heren, u kent ons zoals we hier zitten en staan in de kerk, zoals we ook thuis meeluisteren met de gemeente verbonden. U kent ons leven, dat kan zo verschillend zijn. U kunt naast elkaar in de kerk zitten, de een met een dankbaar en vreugdevol hart, de ander vol zorgen en verdriet en alles wat ertussenin zit. Heren, zoek ons op en geef ons dat medicijn wat wij nodig hebben. U bent de hemelse dokter en u weet als geen ander wat we nodig hebben. U bent de goede herder, Heer Jezus, die uw schapen kent bij name en ook precies de behandeling geeft die zij nodig hebben. Zo brengen we elkaar in het gebed, in uw handen, in uw genadetroon. We bidden om een gezegende dienst, maak het spreken gemakkelijk. Zegen allen die een taak hebben en mag deze dienst vol zijn van u. En spreekt u tot ons hart, dat alles bidden wij u, Vader, Zoon en Heilige Geest, uit genade alleen. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar twee gedeelten lezen. We staan stil bij Psalm 143, een tekst. En die psalm willen we eerst lezen, 143. Het is de zevende, de laatste boetepsalm. En we verbinden dat met het Pinkstergebed wat wij lezen in het 10e vers. En als we deze psalm lezen, dan merken we wel hoe moeilijk David de dichter het heeft. Het is dus een psalm van David. Heren, luister naar mijn gebed. Neem mijn smeekbeden ter oren. Verhoor mij naar uw trouw, naar uw gerechtigheid. Ga niet in het gericht met uw dienaar, want niemand die leeft is voor uw aangezicht rechtvaardig. Want de vijand vervolgt mijn ziel. Hij vertrapt mijn leven op de grond. Hij doet mij wonen in duistere oorden, zoals zij die al lang dood zijn. Daarom is mijn geest in mij bezweken. Mijn hart is ontzet in mijn binnenste. Denk aan de dagen van oud. Ik overdenk al uw daden. Ik overpeins de werken van uw handen. Ik spreid mijn handen naar u uit. Mijn ziel ligt voor u als een dorstig land. Sela. Verhoor mij spoedig, Heren. Mijn geest bezwijkt. Verberg uw aangezicht niet voor mij, want ik zou aan hen gelijk zijn die in de kuil neerdalen. Doe mij in de morgen uw goede tierenheid horen. Want ik vertrouw op u, maak mij de weg bekend die ik te gaan heb, want tot u hef ik mijn ziel op. Red mij van mijn vijanden, Heren, bij u schuil ik. Leer mij uw welbehagen te doen, want u bent mijn God. Laat uw goede geest mij leiden in een geëffend land. Heren, maak mij levend omwille van uw naam. Leid mijn ziel uit de benauwdheid om uw gerechtigheid. Delg mijn vijanden om uw goede tierenheid. Breng alle om die mijn ziel benauwen, want ik ben uw dienaar. willen vanavond stilstaan bij het tweede gedeelte van het 10e vers, het Pinkstergebed. Laat uw goede geest mij leiden in een geëffend land. En over een van die werkzaamheden van de Heilige Geest, dat hij ons wil leiden, lezen wij ook in de Romeinenbrief, Romeinen 8. Dat is het tweede gedeelte dat we met elkaar gaan lezen, Romeinen 8. We beginnen bij het 9e vers tot en met vers 17. Een hoofdstuk waarin Paulus schrijft over leven door de geest. En dan schrijft hij: maar u bent niet in het vlees, maar in de geest. Wanneer althans, en u ziet misschien de tekst, dat sterretje, dat verwijst dat je dat lezen moet als omdat, maar in de geest, omdat de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door zijn geest die in u woont. Wel nu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Immers, zovelen als er door de geest van God geleid worden, daar hebt u dat woord, geleiden, geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen door wie wij roepen, Abba Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Paulus spoort dus de gelovigen in Rome aan om niet naar het vlees te leven, dus toe te geven aan de zondige verlangens binnenin je, maar naar de geest te leven en je door de geest ook te laten leiden. Nou, daar willen we vanavond bij stilstaan aan de hand van Psalm 143, tweede gedeelte dus van het 10e vers. Laat uw goede geest mij leiden in een geëffend land. Er zijn verschillende psalmen waarin we zingen over dat lijden, met een kort ei dan, hè, de leiding, geleid worden door God, door zijn geest. En Psalm 25 is daar een bekend voorbeeld van. Wij zingen van Psalm 25 het tweede vers. Hoe leidt de Heere, hoe maakt de Heere zijn wegen bekend? Door zijn woord en geest zingen we. En dan ook het vierde vers. Dat zelfs als wij van het rechte pad afgedwaald zijn, hij ons weer terug wil brengen. En wat is daarvoor nodig? Een zacht gemoed. Niet een trots, niet een hoogmoedig. Niet dat je denkt, ik weet het wel. Maar dat je je laat leiden. Een zacht gemoed. En we zingen ook het zesde vers, dus 2, 4 en 6 van Psalm 25. Gemeente, op deze zondag, direct volgend op Pinksteren, staan wij stil bij een Pinkstergebed. Laat uw goede geest mij leiden in een geëffend land. Niet alleen mooi omdat we nog een beetje leven in de sfeer van Pinksteren, maar voor de gemeente van Polsbroek en Vleest, zou dat in de bazuin of op een andere manier maar eens moeten kijken, staat deze tekst van Psalm 143 ook afgebeeld in het kerkzegel. Met een vlak landschap, daar middenin een X en een P in elkaar gevlochten. U weet misschien, dat is het Grieks symbool voor de afkorting van Christus. De X staat voor de CH en de P voor een R, dus dan krijg je Christus, de afkorting. Dat staat in het midden en als het goed is, is de christelijke gemeente ook een gemeente waar Christus in het midden staat. En is een christen ook iemand in wiens leven Christus centraal staat. Maar niet alleen gaat het om Christus, het gaat ook om de Heilige Geest. En in een halfronde boog staat deze tekst uit Psalm 143 vermeld. Uw goede geest geleide mij in een effen land. Dit Pinkstergebed komt uit het Oude Testament. U vindt het misschien een beetje overbodig dat ik dat zeg of dat ik daar de vinger bij leg. U zegt misschien dat is toch een open deur. Nou, er zijn wel wat christenen die het werk van de geest vooral beperken tot het Nieuwe Testament. Maar dat klopt niet, want wie daarop gaat letten, alleen de psalmen al, maar ook op andere plaatsen in het Oude Testament, daar komen wij de Heilige Geest heel vaak tegen. Als je daarop gaat letten, ga je oog daarvoor open. Veelvuldig. En als je daarop gaat letten hoe vaak de Heilige Geest of de Geest wordt genoemd in het Oude Testament, dan ga je ook ontdekken hoe veelzijdig het werk van de Heilige Geest, ja, ook in het Oude Testament al is. Want we komen dan vaak de uitdrukking tegen de geest van, dan zou je puntje, puntje, puntje kunnen zetten, dat klopt, want daarachter volgt vaak een van de werkzaamheden van de Heilige Geest. Ik zal u een paar voorbeelden geven. Als Jozua aan de grens staat van het beloofde land en hij Mozes op gaat volgen en Israël door de Jordaan moet leiden het beloofde land in, dan ziet Jozua daar erg tegenop. Wie ben ik? En dan lezen wij over de geest van wijsheid die hij ontvangt. Daar zien we het werk van de geest. Even verder, een aantal hoofdstukken, een aantal bijbelboeken verder, Jesaja. Een hele andere kant van de werkzaamheden van de geest. Daar wordt de geest genoemd, de geest van uitbranding en van oordeel. Dus de geest die zuivert en die wegbrandt wat er niet hoort te zijn. Ook een kant van de Heilige Geest. En zo wordt hij in het Bijbelboek Zacharia genoemd, de geest van de genade en van de gebeden. Dat is ook zo veelzeggend, dat het de geest is die de genade die ons Heer Jezus Christus verdiend heeft, als geen ander wil en kan brengen in harten van mensen. Geest van de genade en van de gebeden die hen in de navolging van de Heer Jezus ook tot een biddend leven wil brengen. Nou, dat zijn een paar voorbeelden uit het Oude Testament, maar we zouden dat nog aan kunnen vullen met andere voorbeelden. Het Nieuwe Testament gaat op die toer door. Daar wordt ook de geest van waarheid genoemd, Johannes. De geest van heiligmaking, de geest van aanneming tot kinderen, hebben we net gelezen, Romeinen 8. De geest van geloof, de geest van belofte, de geest van heerlijkheid enzovoort enzovoort. Het is maar een selectie, maar u begrijpt, als je dit op je in laat werken, dan moet het ons toch duizelen. Hoeveel werk de Heilige Geest verzet. Niet oneerbiedig bedoeld, wat een bezige bij. En tegelijk, gemeente, houdt dat ons ook wel weer de spiegel voor, hè? Als de Heilige Geest dus zoveel werk moet verzetten, dan zijn wij toch wel heel ver afgedwaald, of niet? Anders zou de Geest dat allemaal niet hoeven te doen. Dan zijn wij dus wel heel ver afgedwaald. Dan is er dus heel veel werk aan ons te verzetten. En als je dat bedenkt, wie zou dan niet klein worden? Onder de indruk van de Heilige Geest, wat schenkt hij veel? En de Geest heeft ook veel te schenken, want die neemt het uit Christus. En met Pinksteren lezen we ook over uitstorting van de Geest. Dus niet een paar druppeltjes zoals we dat zongen. Heer, ik hoor van rijke zegen, druppels vallen ook op mij. Nee, dat is een stortvloed. Kortom, alles getuigt van de overvloed die er bij God, de Vader, de Zoon en ook de Heilige Geest is. En daarvan lezen we ook in het Oude Testament. U vraagt misschien, is er dan geen verschil tussen het Oude en het Nieuwe Testament? Jawel. Je zou kunnen zeggen, wat in het Oude Testament nog een smal stroompje is, dat wordt in het Nieuwe Testament tot een brede rivier. Soms heb je dat wel eens op vakantie, dat je een bergwandeling maakt en dat je ergens bij een gletsjer, zo'n klein waterstroompje, kabbelend naar beneden hoort gaan, ziet gaan. Ja, dat stelt niet zo voor, veel voor, een klein beetje water. Klein stroompje. Maar als je beneden onderaan de berg zou zien, dan zie je dat het al behoorlijk toegenomen is. En als je kilometers verder zou kijken, dan zou je zien dat het soms een hele rivier geworden is. Denkt u maar aan de rivier de Rijn of de Rhône. Nou, dat is het beeld dat een beetje past bij Oude en Nieuwe Testament. Wat in het Oude Testament een klein stroompje is, dat is in het Nieuwe Testament een grote rivier geworden. Kijk, dat zie je ook aan wie in het Oude Testament de Geest gegeven wordt. Die wordt aan enkelingen gegeven, aan profeten, priesters en koningen. En dan was je gezalfd en dan zorgde de Geest ervoor dat je bekwaam was om de taak waartoe je geroepen was om die uit te voeren. Maar in het Nieuwe Testament mag Petrus ervan getuigen dat de Geest uitgestort wordt op alle vlees. Dus niet meer gekoppeld aan een bepaald ambt, maar gewoon elke christen. Alle vlees. Ja, en zijn dan al die werkzaamheden van de Geest even belangrijk? Nou, ze komen van diezelfde Geest. Maar ze zijn niet allemaal even belangrijk. Om zo te zeggen, heeft de Geest een bepaald hoofddoel, stelt prioriteit. En wat is dat prioriteit van de Geest? Dat is wat we lezen in Johannes, dat de Heilige Geest niets liever wil en alles erop inzet om Christus te verheerlijken. Denk maar aan het bekende beeld van een schijnwerper, die de toren, die een kerkgebouw in het licht zet. Zo wil de Geest niets liever dan de Heer Jezus Christus verheerlijken. Dat is zijn hoofdwerk. Dat zien we trouwens ook op de Pinksterdag, als Petrus zijn preek houdt. Dan noemt hij even dat wat hier gebeurt, de vervulling van wat in Joël geprofeteerd is. Maar als je die preek verder in Handelingen 2 leest, dan is het een en al Christus. Heel confronterend zegt hij tegen de luisteraars die voor hem staan, de Joden, Jodengenoten. Jullie hebben de beloofde Messias, de Christus, gekruisigd. En dat verbreekt hun hart. En dan zeggen ze, wat moeten wij doen, mannenbroeders? En dan zegt Petrus, geloof in de Heer Jezus Christus en je zult gered worden. Nou, dat doet de geest nog steeds. En dat lijden van de geest, waar we in deze dienst bij stilstaan, heeft ook inderdaad vooral, zou ik zeggen, met die geestelijke zaken te maken. Die wil ons leiden, die wil ons bij de hand nemen, die wil onze ogen openen voor Christus en ook voor wie we zelf zijn. En dan schrijft Paulus in Romeinen 8, want zovelen, niet een paar, maar zovelen als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Dus een kenmerk van een kind van God is dat hij zich laat leiden, dat hij zich bij de hand laat nemen, mee laat nemen door de geest van God. Kijk, en dat zien we nou in dat Pinkstergebed in Psalm 143 ook. Dat is ook het gebed van David. Dat is zijn verlangen. Dat de geest, de goede geest, hem zal leiden in een geëffend land. Een Pinkstergebed, zei ik al. En ja, dat heeft alles te maken met de situatie waarin David verkeert. Al lezend zeiden we tegen elkaar vooraf. Je proeft gewoon hoe moeilijk David het heeft. Hij heeft het over smeekbeden. Nou, dat is nogal een woord wat duidelijk taal spreekt. En hij heeft het over bezwijken. Nou, dan ben je er niet best aan toe. En weet u wat mij zo opviel in Psalm 143? Dan denk je bij jezelf, als David het zo moeilijk heeft en als het ware tot God schreeuwt om hulp, Heere, help, dan zal hij wel vragen of die vijanden, ja, onschadelijk gemaakt zullen worden. Dat zal hij wel als eerste vragen. Maar dat lezen we niet. In Psalm 143 is het eerste wat David noemt, dat hij beseft dat hij schuldig staat tegenover God. Waarom? Heeft dat met een bijzondere speciale zonde te maken? Dat zou kunnen, maar we lezen het niet. Dus we gaan er maar eventjes vanuit van niet. Hè? Psalm 51 heeft dat wel, maar we lezen het niet, dus we gaan er even vanuit dat het niet zo is. Maar blijkbaar is er bij David een diep besef, ja, dat er tussen God en hem vanwege zijn dagelijkse zonde, dat een sta in de weg is voor God om zijn gebed te verhoren. Dat er wat tussen hen in staat. En daarom moet dat eerst weggenomen worden en is dat zijn eerste gebed. Heere, wat er tussen u en mij instaat, neemt u dat weg. Nou, dat is een besef wat wij ook met ons mee mogen dragen. Dat maakt ons, houdt ons klein en zet ons met beide benen op de grond. En vervolgens hebben we gelezen dat David bidt of die vijanden die hem belagen, dat die hem geen kwaad meer zullen doen. Uitleggers wijzen op Saul. Je zou kunnen zeggen dat is de tijd voor zijn koningschap. Anderen zeggen Absalom. Dat is de tijd als David koning geworden is. Wanneer precies en door wie weten we niet. Maar ze beschuldigen hem van alles en nog wat. En wat doet David dan? Hij gaat in hoger beroep. En waar pleit hij op? Heere, u hebt mij toch beloofd dat ik de toekomstige koning zal worden. En mag ik pleiten, mag ik een beroep doen op uw trouw en op uw gerechtigheid. Dat de oude testamentische woord, dat staat voor dat wat God belooft, dat hij dat ook doet. Dat hij dat ook nakomt, dat hij zijn woord houdt. Heere, ik pleit op uw trouw en op uw gerechtigheid. Kijk, wij als nieuwtestamentische gemeente mogen onze gebeden bidden in Christus' naam. David, voor de komst van Christus, pleit op Gods trouw, op Gods belofte. Wij als nieuwtestamentische gemeente mogen inderdaad ook pleiten op Gods belofte, op Gods woord. Maar we mogen onze gebeden ook bidden in Christus' naam. En zo bidt David om de geest. Nou, gemeente, houden we even halt. Want we kunnen het natuurlijk de hele tijd over David hebben, maar ja, wij zitten hier in de kerk, zoveel eeuwen later, met ons eigen leven of thuis. En ja, de vraag is, hoe zit dat nou met mijn leven en uw leven? Het zou zomaar kunnen zijn dat een heel aantal van u zegt van ja, dat raakt wel ergens mijn leven. Want er gebeurt nogal wat. Ik heb met hele ingewikkelde situaties te maken. Ik zou van alles kunnen noemen. Ik zou kunnen zeggen iets over je huwelijk misschien. En dat je er alles aan doet om elkaar niet kwijt te raken. Maar wat je ook probeert, het lukt gewoon niet. Of dat er een situatie, een lastige situatie is in je gezin. Ja, als je kinderen klein zijn, dan ja, doen ze precies wat je zegt. Maar als ze wat ouder zijn, ja, dan gaan ze echt wel soms eigen wegen. Maken eigen keuzes. En wat misschien nog wel het moeilijkste is, dat je ze als vader en als moeder voorleeft hoe goed het is om de Heere te dienen. Psalm 25. We hebben net gezongen, het zesde vers. Maar je merkt niet dat het weerklank vindt bij hen. En het zou je familie kunnen noemen en je werk. En misschien ook geestelijk wel, zit je in de knoop. Je denkt aan vroeger terug. Toen kende je mooie tijden. Je wist van Gods nabijheid. Maar nu, je bent hem kwijt. Het is zo donker. Dat kun je zo herkennen in David. Ook al leven wij eeuwen later. Dan zeg je eigenlijk deze psalm. Dat is eigenlijk een beetje mijn psalm. Maar het zou kunnen zijn dat u zegt, ja, mijn situatie is heel anders. Ik ben gewoon dankbaar. Ik zit hier in de kerk, ik luister thuis mee en ik tel mijn zegeningen. Gelukkig van al die lastige dingen waar mensen mee te maken kunnen hebben, heb ik geen last. Zo verschillend kunnen we vanavond hier zitten en naar zo'n psalm luisteren, zo'n preek. Maar weet u wat ik dan toch wel hoop? Dat is of uw situatie een beetje vergelijkbaar is als David, of misschien niet als David. Dat u zich herkent in het verlangen, in het Pinkstergebed, Heere, hoe het er in mijn leven nou precies bij staat. Het is mijn verlangen dat uw goede geest mij zal leiden. Ik wil geen dingen op eigen houtje doen. U bent mijn gids. Ik wil naar uw wil handelen. Nou, dat is wel heel wat hoor. Als dat je verlangen is. Want ja, de praktijk is heel weerbarstig, hè. En daarom is het ook een gebed. Een gebed omdat het je verlangen is en omdat je tegelijk ziet dat de praktijk ja, zo weerbarstig is. Dat je eigen willetje en je eigen verlangen zo sterk kan zijn. Dat is het vlees waar Paulus in Romeinen 8 over schrijft. Hij zegt dat, dan moet je tegen strijden. En bid erom dat het anders wordt. En dat je je laat leiden door Gods geest. Kijk, dan sta je wel heel anders in het leven dan dat je zegt, ik maak zelf de dienst al uit. Dan sta je als het ware op een kruispunt. Dan gaat de ene kant op en dat is een hele andere weg. Heren, u gaat voorop, u wil ik volgen, u mag het zeggen. Of dat je zegt, ik maak zelf al de dienst uit. We volgen even David op zijn spoor. Laat uw goede geest mij geleiden in een geëffend land. Ziet u hoe David de geest goede geest noemt? Nou, bij het maken van de preek heb ik daar eens een beetje naar zitten kijken en zitten bladeren en zitten zoeken. Wat zou David daar nou mee bedoelen, hè? En toen dacht ik bij mezelf, zou David, toen hij dit opschreef, niet gedacht hebben aan zijn voorganger, koning Saul? Want ja, Bij koning Saul zien we dat mooie begin. Hij wordt vervuld met de geest van God. En die geest van God, dat heb ik u verteld, hè, die wordt hem gegeven. Zodat hij bekwaam is tot het uitoefenen van zijn koningsambt. Maar als je God ongehoorzaam bent, willens en wetens, en dat is niet één keertje, maar dat is een heel proces. Een proces van verharding, van dat je eigen wil meer en meer het voor het zeggen krijgt. Dan neemt God zijn goede geest weg en krijgt Saul daarvoor in de plaats. Ja, zo gaat dat. Dan laat de duivel dat niet onbenut. Die denkt, nou, daar ga ik gebruik van maken. En ja, aan het eind van Sauls leven, dan is hij zo radeloos eraan toe, dat hij notabene zijn toevlucht zoekt bij de tovenares in Endor. Treurig. En zou David met dat beeld van zijn voorganger Saul niet deze woorden zo hebben opgeschreven, dat hij gedacht heeft dat eigenzinnige, dat heb ik ook, maar Heere God, laat het alsjeblieft bij mij niet zo gaan als bij koning Saul. Laat uw goede geest mij leiden. Kijk, en daar kun je bang voor zijn, toch? Dat als je ongehoorzaam bent en eigenzinnig en toch uiteindelijk je eigen zin en wil doet, dat er dan iets komt van verharding. Kun je bang voor zijn. En niemand van ons is daar toch te goed voor. Ook een dominee niet en een ouderling of wie dan ook, of wat voor ambtsdrager, daar is niemand te goed voor. Want die wil van ons is zo sterk. Goede geest. Weet u wat ik ook tegenkwam? Dat die uitdrukking goede geest nog maar één keer elders in de Bijbel, dat we die tegenkomen. En dat is in Nehemia 9, vers 20. Dan neemt Nehemia de teruggekeerde mensen uit ballingschap in gedachten mee, de geschiedenis van Israël terug. En dan haalt hij naar voren hoe goed de Heere voor hen tijdens de woestijnreis had gezorgd, hun voorgeslacht. Hoe de Heere voor een wolk en een vuurkolom zorgde, die de weg baande en de weg aangaf, voor manna en water zorgde. Noem dat gerust een goede geest. Een geest die zorgt, die voorop gaat, die de weg baant. Goede geest. Dat is ook de geest die onderwijst. Ja, dat viel nog niet zo mee hoor. Want die Israëlieten, die waren nou nog niet zo volgzaam. Die wisten het vaak beter. Als je dus het volk moet onderwijzen, dan moet je van goede huizen komen. Nou, dat kan die geest. Daarom is die ook een goede geest. Die is bekwaam, kundig, berekend op zijn taak om het volk, dat halstarrige, eigenzinnige volk Israël, om dat te onderwijzen. Ja, dat past ook bij dat goede, hè? Denk ook maar aan een leraar op school, hè? Als een leraar op school, als hij het uitlegt voor de klas en leerlingen snappen het niet, dan zegt hij niet tegen zo'n leerling: ik heb het nu uitgelegd en je zoekt het zelf maar uit. Nee, dan zal dat, als het goed is, iets raken in hem. Dan gaat hij het nog een keer proberen. Misschien met iets andere voorbeelden en woorden. Hij zal niet rusten voordat ook die andere leerling het gaat begrijpen. Dus de geest is een goede geest omdat het een volhouder is. En ja, dan hebben we van de geest, van de goede geest, allemaal mooie dingen genoemd, maar dan ook nog iets anders. De geest is ook een geest die ons van tijd tot tijd aanpakt. En niemand van ons zal vanavond zeggen dat dat niet bij tijd en wijle nodig is. Denk aan een gezin. Elke vader en moeder weet dat als je je kinderen alles geeft wat ze om vragen, dan komt er niks van terecht. Dan wordt een kind onuitstaanbaar. Zo is het ook met God. Als hij ons alles zou geven, wat wij willen of denken dat goed voor ons is, dan zouden we onuitstaanbaar zijn. En daarom is het ook nodig dat Gods geest, Gods goede geest, ons van tijd tot tijd aanpakt. Omdat die goede geest het goede met ons voor heeft, ja, het allerbeste met ons voor heeft. Dat zongen we ook in Psalm 25, hè? Het goed dat nimmer meer vergaat. Laat uw goede geest mij leiden in een geëffend land. Geëffend land. Dan zien we zo'n Oosterse weg vol met kuilen en stenen voor ons. Nee, niet zo'n mooie geasfalteerde zoals wij dat hebben. Vlak en glad. En dat het makkelijk er overheen te reizen is. Nee, dat was vroeger in het oude Oosten niet zo. Dat waren wegen met stenen erop en kuilen. Dat was nog een hele belevenis om onderweg te zijn. Een hele opgave. Dat was goed opletten geblazen. Zo was Davids levensreis ook een reis niet zonder hindernissen. Met kuilen en stenen erop. En zo is ook onze levensreis niet een reis zonder kuilen en stenen. En weet u wat me zo opviel? Dat David hier God niet voorschrijft hoe hij hem moet verhoren. Hebben wij vaak een handje van. Dat we de Heere wel even voorschrijven of zeggen hoe wij denken dat wij geholpen zouden worden. Maar dat doet David niet. Ongetwijfeld zal hij gedacht hebben aan verlossing van vijanden. En hoe hij dat precies voor zich gezien heeft, maar hij laat het als het ware helemaal aan de Heere over. En dan reikt zijn oog ook verder in de toekomst, als hij weer op de troon mag zitten. Heere, laat uw goede geest mij ook dan leiden, dat ik een koning mag zijn, zoals u dat voor ogen hebt gehad. Laat uw goede geest mij leiden in een geëffend land. En ja, hoe doet de geest dat? Komen we bij onszelf. U zit misschien ook met allerlei vragen en dingen dat u zegt, hoe moet ik daar nou keuzes in maken? Hoe doet de geest dat nou? Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Dus dat is, zeg maar, heel belangrijk. Dat we dat bij een open Bijbel doen. En met gevouwen handen. En een hart dat ook echt verlangt om welke weg God ons dan ook wijst, om de weg te gaan die Hij wijst. En dat doet Hij ook. Psalm 85 vers 3, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En ja, dan schakelt de geest, om zo te zeggen, ons helemaal als mens in, met ons karakter, met onze levensgeschiedenis. Het gaat dus niet buiten ons om. Wij worden gevraagd om na te denken over allerlei dingen. De Heere kan zorgen dat bepaalde gebeurtenissen ons een kant op wijzen. U kent dat gezegde wel, dat soms deuren worden gesloten. Je bent iets van plan, je ziet iets voor je en dan gaan deuren dicht. Maar is het gezegde, dan gaan er ook wel weer ramen open. Je kunt soms gesprekken hebben met andere gelovigen die soortgelijke beslissingen hebben moeten nemen. Wij zijn vaak de eerste niet. En in dat gesprek mag je tot je nemen wat zij tegen je zeggen. En zo mag je verzamelen en de dingen ordenen en op een rijtje zetten. En zo mag je al biddend vragen of God in jouw hart een beslissing, een overtuiging, een innerlijke overtuiging wil laten rijpen. En dan neem je een beslissing en dan zeg je, Heere, u weet wat ik nou besloten heb, waar mijn keuze op gevallen is. Als dat uw wil is, geef me daar rust onder. En als het toch iets anders moet zijn, Heere, maakt u me dat duidelijk. En u begrijpt als dominee, als je af en toe een beroep krijgt en je moet daar een besluit over nemen, een beslissing in nemen, dan is dat heel belangrijk. Maar ook u zult staan voor allerlei keuzes. Als u het maar doet vanuit het hart, vanuit de houding, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Uw goede geest geleidde mij in een effen land. En ook al zijn wij David niet, of geen Paulus, of noem ze allemaal maar op, we zeggen nog een keertje tegen elkaar. Zoals in het Oude Verbond, Oude Testament, de geest op enkelingen gekomen is. Het Nieuwe Testament op alle vlees. We stonden vanavond stil bij het Pinkstergebed van David. En ik hoop dat het uw verlangen is om ditzelfde gebed met David mee te bidden. Of zegt u vanavond heel eerlijk, heb ik geen zin in. Dan moeten we elkaar voor Saul nog een keertje waarschuwen, weet u wel? Laat de houding, laat het leven van Saul voor u en voor jou een waarschuwing zijn. Ons wordt vanavond de weg van David gewezen. Laat uw goede geest mij leiden in een geëffend land. En ja, wat dat geëffende land voor u en jou precies is, dat kunnen we voor elkaar niet invullen. Wij kennen veel welvaart, veel zegeningen, daar mogen we dankbaar van genieten. Maar ons leven hier op aarde is en blijft een gebroken leven. Dus hoe geëffend en vlak het er ook uitziet, er zijn nog steeds kuilen en stenen. Deze wereld is niet het beloofde land. Maar allen die de Heer Jezus mogen toebehoren, mogen weten, mogen uitzicht hebben over dood en graf heen, op het beloofde land straks, als wij de strijd te boven zijn en Gods koninkrijk komt, dan komen we thuis met een hoofdletter en dan kunnen we dit gebed met David ook meebidden. Laat uw goede geest, want dat was toch uw hoofdwerk, Heilige Geest, laat uw goede geest mij leiden in dat geëffende land. Amen. Als antwoord op de verkondiging zingen we nu de berijming van Psalm 143. Het 10e vers: leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst te besteden. 10e vers, Psalm 143. Gemeente, uw zaaggaven worden deze zondag gevraagd voor allereerst het werk van Open Doors. Dat zij mag doen voor vervolgde broeders en zusters. Dat is de eerste collecte. De tweede is voor pastoraat in de eigen gemeente. En de derde collecte is voor instandhouding van de eredienst. U kunt de bijdrage via Scipio of via de QR-code in de weekbrief overmaken. U kunt uw gaven ook begeven bij de uitgang. Ook daar vindt u een QR-code om digitaal te geven. Zullen we met elkaar danken en bidden. Heren, wij komen opnieuw tot u om u te danken voor uw woord. Wij werden meegenomen door het gebed van David. Of uw goede geest hem wilde geleiden in een geëffend land. Wij hebben iets geschetst van de situatie waarin David verkeerde. En dan zou je denken, logisch. Als je in lastige, moeilijke situatie zit, dan wil je daarvan verlost worden. Maar David keek verder, hij wilde een koning zijn naar uw hart. En hij kende zijn eigen hart. Want hij wist hoe snel je je laat leiden door je eigen wil en je eigen ideeën. En heren, dat maakt de situatie van David en ons vandaag ook zo herkenbaar, hoe ons leven ook is en in welke situatie ook. Ons gebed, heren, laat dat zijn dat u het voor het zeggen mag hebben. Dat we ons willen laten leiden door uw goede geest. Want als we dat laten doen, dan komt het ook goed. En heren, dan is de praktijk zo weerbarstig. Dan kan het ook een gevaarlijk gebed zijn, heren. Want dan kan er soms morgen zomer ineens een telefoontje komen of een beroep op ons worden gedaan. En dan sta je ervoor. Voor een keus, voor een beslissing. Heren, wat wilt u dat ik doen zal? Het kan ook zijn in het leven van jongeren, als het gaat om een toekomst, een keus voor die te maken heeft met de toekomst. School, opleiding. Maar zoveel andere situaties, heren. We danken u dat we mogen weten dat uw goede geest uitgestort is. En dat als wij het niet weten, u ons de weg wil wijzen. Geef ons dan een opmerkzaam hart. Zo bidden we voor elkaar, heren. U kent ons allen en u weet wat wij nodig hebben. Neem ons bij de hand. En mogen wij u volgen. Zoals het volk Israël door de woestijn heen geleid werd. Wolk en vuurkolom. U zorgde voor alles. Zo is dat vandaag niet anders. Heren, we bidden voor de broeders en zusters die vervolgd worden deze zondag voor de vervolgde kerk. En als we ook op een ander moment bij elkaar zullen komen en ook daadwerkelijk voor hen zullen bidden. Heren, geef dat onze broeders en zusters ook elke dag een plek mogen hebben in ons persoonlijk gebed. Wij weten dat zij niet met ons zouden willen ruilen, dat zeggen ze vaak. En wij weten dat zij voor ons bidden, mogen wij op onze beurt voor hen bidden. Breid uw koninkrijk uit en geef hen moed en volharding om de offers die er van hen gevraagd worden, om dan toch niet toe te geven en u te verloochenen. Maar standvastig te zijn, want we weten dat juist die standvastigheid ook weer andere harten kan veroveren. Van mensen van wie we dat niet voor mogelijk hielden. We bidden voor deze wereld met alle nood. We denken aan oorlogsgebieden in Rusland, in de Oekraïne. We denken aan de christenen daar. Ook aan het Midden-Oosten. En op zoveel andere plaatsen. Heren, we bidden ervoor dat er vrede komt en ieder die zich daarvoor inzet, wilt u dat zegenen? Zo bidden we voor onze overheid, plaatselijk, provinciaal, landelijk. Heren, wat komt er veel voor kijken? Wat is ook daar wijsheid nodig? En geeft u hen, die heren, om goede besluiten en beslissingen te nemen, Want we leven in een land waar de mensen zomaar weer op de been komen. Omdat ze ergens voor of omdat ze ergens tegen zijn. Leid u hen door uw geest. Geef wijsheid om goede beslissingen te nemen. Heren, zo bidden wij u voor elkaar als we deze plaats verlaten, ook als we in onze huizen zijn. Gaat u zo in de week die voor ons ligt met ons mee. De verantwoordelijkheden en taken die u aan ons toevertrouwd hebt, zegen ons daarin. En leid ons door uw Heilige Geest, uw goede Geest. Niet alleen de ouderen, maar laat het ook ons gebed zijn voor kinderen en voor jongeren. Voor een ieder van ons. Heren, laat uw goede Geest mij geleiden. Vergeef, genade al het zondige. En wees u in ieder van ons nabij, de broeders van de kerkraad. Dominee van der Zwan, zijn vrouw, allen die bij hem horen en allen die in het midden van deze gemeente werkzaam zijn. Breid uw koninkrijk uit en verheerlijk uw naam om Christus wil. Amen. Gemeente, onze slotzang is uit Psalm 119. De dichter was er ook vol van en van het verlangen om de weg van de Heere te gaan. En we zingen van Psalm 119 de versen 17, 18 en 19. En dan zingen wij in vers 18: laat gierigheid mij in haar strik niet vangen. Nou, het is een van de vele dingen die ons soms van de weg achter de Heere aan kunnen afhouden. We zingen 17, 18 en 19 van Psalm 119. Gemeente, verhef uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en wees voor ieder die de Heere op uw weg plaatst tot een zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u en jou vrede. Amen.